stap in het prachtige landschap van golf met de Golf Vlaanderen podcast. Hier komen golfers van alle niveaus samen om hun liefde voor de sport te delen. Volg ons terwijl wij de fairways verkennen, de golfregels ontrafelen en ontdek hoe je ze in de toekomst naar jouw voordeel kan gebruiken. Welkom bij aflevering 24 van Tee Time.
Hey Emma.
Goedemorgen.
We zijn hier... Ja, we zijn vroeg in de kantoren.
We zijn vroeg in de kantoren en we zijn hier al druk.
Ja, en we hebben onze centrale gast eigenlijk al onmiddellijk aan tafel gezet. Goedemorgen, Danny.
Goedemorgen. Ja.
Hoe gaat het met jou?
Vroeg, maar goed. Ja. Het gaat heel goed.
Oké, prima. Zeg Emma, wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd?
Ja, het is een beetje dubbel. Hè. Het einde van het golfseizoen komt eraan, maar toch is er weer van alles gebeurd. De Q-School, waar we het ook al uitvoerig over gehad hebben, die is naar een volgende fase gegaan. Dus stage 2 zit erop.
En hebben we een Belg die erdoor is?
Op het nippertje is Mathis Bessard als eerste reserve eigenlijk toch nog kunnen doorgaan naar de laatste stage. Hij heeft de telefoon gekregen van de Tour met het goede nieuws. Dus hij heeft al zeker een Challenge Tour kaart op zak, wat dat toch echt wel... De max is, hè.
Dat is goed nieuws.
Inderdaad.
Maar ik heb nog ander goed nieuws gezien. Onze beste vriend Alain de Bont, die hier een aantal afleveringen geleden aan tafel zat. Denk aflevering
21.
Waar we het hadden over Alain zijn blessure. Hij is gisteren geopereerd en we hebben gezien dat alles goed is gegaan. Dus hij kan beginnen aan zijn herstel.
Absoluut.
Dus ik denk... Ook daar weer, Alain, all the best. En als je die aflevering trouwens nog eens wilt herbeluisteren, super interessant, gaat ook over de Q-School en alles daaromheen. Dus aflevering 21 kun je zeker nog eens herbeluisteren.
Ja, inderdaad. Maar zoals ik al zei ook daarnet, we gaan toch een beetje de winter in. We zijn in een overschakeling. Dus dat wilde ook zeggen, meer tijd voor Netflix, minder tijd om te golven.
Ja. Ik ben toevallig ben ik aan het kijken naar Beckham. Ik ben ook voetballer geweest en ik vind het verhaal van Beckham ook wel boeiend. Maar uiteraard, Drive to Survive, Full Swing, dat zit dan meer in onze wereld. Die heb ik uiteraard ook bekeken. Maar ik heb begrepen dat er een clash...
Of Wheels and Irons.
Ja.
Volgende week, dinsdag, 14 november.
Heb je er al iets van gehoord?
Nee, niks van gehoord.
Nee? Dus op Netflix heb je Full Swing, dat gaat over de golfers. Ja. En dan heb je de Drive to Survive, Formule 1. En uiteraard, bij die Formule 1-coureurs zitten een aantal golfers. Want ik heb Carlos Sainz gezien, die was aanwezig in Rome, daar op de Ryder Cup.
Juist.
En die gaan nu tegen elkaar spelen. En dat is ook... Dat wordt live uitgezonden op Netflix. Dat is ook de eerste keer dat Netflix zoiets doet. We gaan daar eens naar kijken. Ik heb geen idee. Het is denk ik allemaal wel voor de show, want het is ook volgende week in Las Vegas, Formule 1.
En het is ook in Las Vegas, maar ik denk wel dat het supercool is, want Drive to Survive heeft toch wel de Formule 1 een enorme boost gegeven. En het feit dat wij nu als golfsport mee op die golf... kunnen surfen, is
mooi.
Eigenlijk wel... is wel super cool. En misschien kunnen we zo wel ook meer mensen enthousiast maken om golf eens te proberen.
Ja, want dat was duidelijk in Amerika. Formule 1 was daar jaar en dag niet populair. De rechten van Formule 1 zijn overgenomen door Amerikanen. Hebben daar veel harder op ingezet. En je ziet dat nu... Ik denk dat er 3 races zijn bij Formule 1 in Amerika. En ze zijn daar... gek geworden door Drive to Survive, de Netflix-serie. En dat is nu Full Swing, heeft dat ook met golf. Dus we gaan het zien volgende week. Maar er is nog iets dat er aan zit te komen deze winter.
Ja, het was al zo'n beetje een mysterie. Ze hadden Tiger Woods en Rory McIlroy gingen samen een bedrijf oprichten. En samen een league oprichten. En daar begint nu, afgelopen week hebben we daar meer en meer info over gekregen, over wat dat precies gaat zijn. En het is echt wel iets cool. Dus in een stadion gaan ze golven op een gigantisch scherm. Maar de short game, dat gaan ze dan toch in het echte, op een echte short game area met een green. Het wordt iets zeer innovatief.
Ja, ik heb opgezocht ook effectief wat dat allemaal inhoudt. Maar ze gaan dus inderdaad lange slagen gaan ze op een gigantische simulator doen. Het is in een tribune en op het moment dat ze binnen de 50 yards zitten, dan gaan ze eigenlijk over naar het echt spel. Er is ook een green en ik heb gelezen ergens dat die green dus ook moduleerbaar is. Dus dat die eigenlijk tijdens het spelen, want ze spelen 15 holes, ze spelen geen traditioneel 18 holes, maar 15 holes. En dat elke hole dat ze spelen, dat die green dus ook anders zal, die ondulaties zeg maar, zullen anders zijn. Dus ik ben zeer benieuwd en het is een, hoe zal ik zeggen, het is niet de traditionele golf hoe dat we het kennen, maar ik denk wel naar toekomstige generaties en fanbeleving dat daar, ik ga er naar kijken.
Maar... Ja, ik ook ben wel benieuwd. Het is vanaf januari en dan zou het 15 weken het regulier format zijn om dan eigenlijk in de knock-out fase te komen. Er zijn 6 teams van telkens 3 spelers en dat is eigenlijk opgehangen aan de stad. Dus je hebt Atlanta, je hebt New York, je hebt Boston, Jupiter, Florida. Dus je hebt... ik ben benieuwd. Niet alle spelers zijn al ingedeeld in teams.
Ja, want dat is ook nog een beetje onduidelijk nu welke spelers er allemaal aan gaan meedoen.
De spelers die gaan meedoen zijn denk ik wel bekend, de 18 namen.
Maar John Rahm heeft...
John Rahm heeft afgezegd.
Ruimte voor een Belgische speler?
Wel... ik heb daar nog niks over gehoord.
Voorlopig niet, vrees ik. Nee. Voorlopig niet. Het is ook in samenwerking met de PGA Tour. Nee.
Dus je moet dan lid zijn van de PGA Tour. Dus, ja.
Oké dan.
Dan houden we er 2 over. Hè. Dan moeten die misschien heel goed spelen om volgend jaar een kans te maken. Ik weet het niet. Ik dacht ook gelezen te hebben dat elk team heeft eigenlijk een eigenaar, een beetje zoals in Formule 1. Dus dat zal ook wel... big money en business ingemoeid zijn, denk ik.
Ja. En er was ook nog iets grappig. Ze hebben een soort van shot clock.
Ja.
Danny, dat is meer uw wereld. Ik denk niet dat dat... referees zullen dat wel eens gebruiken, de timer. Maar hier hebben ze effectief, van begin tot einde, hebben ze 40 seconden om hun bal te slaan. Ik denk in regulier golf is dat ook.
Is dat eigenlijk ook? Dat staat in de regels vermeld dat... Maar speler hier... 40 seconden heeft, met een paar uitzonderingen, maar 40 seconden heeft om zijn shot te doen. Ja.
Maar hier gaan ze dus echt, omdat het in een soort van stadium is, gaan ze dat ook laten zien, dat die een teller afloopt. Dus dat wordt volgens mij ook wel een...
En als ze erover gaan, krijgt het team een strafslag.
Ja.
En dan nog iets anders dat ik ook gezien had, was dat je ook iemand een time-out kunt geven. Dat vond ik ook wel grappig. Dus als je een moeilijke put moet maken en je denkt, oké, ik heb het gezien, ik voel het, dan kan de andere zeggen... Toch niet, manneke. Moet even wachten.
Ja. En er loopt ook een referee rond. En ze hebben het omschreven als de referee, niet zoals klassiek in golf, maar zo, typisch meer het basket, zo, zwart-wit. Zo. Dat gestreept. We zullen zien hoe dat er gaat uitzien. Maar...
Zo voor het showgehalte zijn, dat zal heel belangrijk worden, denk ik.
Maar ik denk ook, het is ook vooral voor de fanbeleving en proberen golf in een soort van stadium te krijgen. Veel minder lang. Het is maar 2 uur.
Het is 2 uur, ja.
Ook korter, interessanter voor primetime.
En toch ook weer dat teamaspect, hè?
Ja. Goed. Ik had nog wel eentje die dat ik wou aanhalen. Een puntje dat ik had opgeschreven, want ik had geluisterd naar de podcast van Golfcultuur. En die vroegen eigenlijk, kan Golf Vlaanderen ons vertellen wat de gemiddelde handicap, gemiddelde WAS-handicap, is in Vlaanderen? Hebben jullie daar een idee over?
Nee, maar ik denk dat dat kort aan rond de 36 zou liggen, gevoelsmatig.
Ja, ik sluit me daarbij aan.
Ja, rond de 36. En waarom 36?
Ja, omdat er heel veel beginnende golfers zijn.
Ja.
En die, volgens mij is de grootste groep van golfers is eigenlijk de groep... 36, 54 waar ze aan beginnen. En daar zitten heel veel mensen in. En die flirten met die 36. En dus ik denk dat daar de grootste groep
Ik heb het even opgezocht, hè, want ik weet dat natuurlijk ook niet helemaal van buiten. Maar in 2020, hè, dus bewust opgezocht, was het 28,5. En in 2023 is het 32,2. Dus Ik vind dat ook wel een logische evolutie, want toen we met WAS begonnen, wisten we ook eigenlijk dat die een handicap niet echt het spelniveau aanduidde van de spelers. En dan wisten we eigenlijk al dat de gemiddelde speler 3-4 punten eigenlijk hoger moet zitten. En eigenlijk nu in 23 zien we dat dat wel ja, het zich vertaalt in die gemiddelde handicap.
Maar dus, 2020 was het nog EGA-handicap.
In het begin, we zijn in november 2020, hebben we de overschakeling gedaan. Ja. Maar ja, het toont wel aan dat een handicap naar boven gaat. Maar is dat op zich, is dat slecht of is dat goed? Wat denken we daarvan?
Ik denk dat dat gewoon een evolutie is. Ja. Vroeger hadden we in EGA, speelden we met onze bufferzone en iedereen was blij van, ik heb 32 punten gespeeld, ik zit in mijn buffer. En voor WHS is dat 4 punten te weinig. Omdat uw handicap berekend wordt op een score van 36. Dus ja, dat is ook logisch. Als iedereen zo altijd in zijn buffer speelde, dan komt er nu 2, 3, 4 punten tekort.
Ja, dat was kunstmatig eigenlijk. Ja. Werd dat, Maar dus voor de vrienden van golfcultuur, het gemiddelde handicap in Vlaanderen in 23 is 32,2. Vond dat die, allez, ik had geluisterd naar hun aflevering en ze hebben een winterplan. Wat ik daar boeiend aan vind, is dat ze gaan proberen om een bepaalde score te halen naar volgend jaar toe. Maar ik denk, als je de regels goed kent, kun je daar ook slagen mee winnen, Danny?
Uiteraard. Uiteraard, ja. Mensen zeggen altijd al de regels. Mensen denken in regels altijd strafslagen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn heel veel situaties waar je met een golfregel te kennen uit een moeilijke situatie toch uitgeraakt. Soms een beetje sluw, maar dat mag. Zolang het maar binnen de regels blijft, is het oké. Maar soms zie ik mensen slagen doen, dat ik denk, wacht, als je hier nu even een regel toepast waardoor zelfs een strafslag nemen, maar waardoor je spel terug open ligt. Maar een golfer en een strafslag nemen, ligt toch altijd heel moeilijk.
Ja. Maar dat is ook, hoe zeg je dat, gevoelsmatig. Je geeft dat, je wordt gepenaliseerd. Dus dat voelt aan als dat dan niet leuk is. Dus,
ja, maar als je een fout tegen de regels maakt, vind ik het een logica dat je gepenaliseerd wordt. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in een heel slechte situatie ligt, onder een struik, achter een boom, en dan denk ik dikwijls van, neem een strafslag, leg die bal 2 clublengten opzij, en je kunt verder spelen. Maar de meeste spelers gaan toch in dat bos. En ik ga proberen, ik heb een backswing van 15 centimeter.
En ik ga die, één van.
En ik ga die daar toch uitslagen. Ja, meestal niet succesvol. En dan, is dat, meestal wordt dat eerst een airshot. En dan de volgende. En dan,
ik vind dat, wat ik daar tof aan vind, is tegenwoordig bij voetbalwedstrijden kunnen zien, laten ze zien, statistisch, als een aanvalssituatie en de spits of de aanvaller die kan schieten naar de goal, dan geven ze een procentberekening weer wat de kans is dat die goal gaan maken. En eigenlijk zou ik dat wel hilarisch vinden. Hè, dus wat dat jij zegt, je ligt achter een struik of een boom. Je zou dat even in kaart brengen. Hoeveel procent slaagkans heeft die persoon om eigenlijk vanuit die situatie een goede bal te slagen? En dat is vaak, zal dat niet heel zijn, hè?
Dat is van het niveau van de speler af. Maar meestal gebeurt het dan ook, ik zal dat rap uit het bos geslagen. Ja. Die 2 uit het bos slagen en rap. Die 2, dat is een slechte combinatie. En daar neemt je gewoon 1 strafslag, je legt die bal terug in het spel. Je probeert altijd zo snel mogelijk mijn shot terug je bal in het spel te brengen naar de fairway. En dan kun je verder. Maar... Ja.
Ik heb een Emma dilemma voorbereid, dat daar eigenlijk perfect bij aansluit, bij wat jij hier nu aanhaalt. Dilemma. Danny, als referee zijnde, als je zou mogen kiezen tussen... We schrappen alle strafslagen uit het regelboek. Of je krijgt 3 mulligans per golfronde. Wat zou je dan kiezen?
Je moet niet naar mij zien, hè. Dan
ik weet het niet. Alle strafslagen, dat gaat niet. Allee. Er zijn situaties. Ja, ik zou zeggen, maar niet slecht. Maar dat is een ander soort spel. Maar dan zou ik een mulligan op elke hole geven, eigenlijk. Ik denk dat de spelers daar meer aan hebben. Want de kans dat je een strafslag moet nemen of krijgt door een fout, dat loert om de hoek op elke hole. Dus 3 mulligans in de weegschaal leggen ten opzichte van geen enkele strafslag. Ik denk niet dat dat echt een eerlijk vergelijk is. Nee.
Oké, maar jij speelt dan ook op de wijnvelden. Hè? Je begint daar altijd met je intro. Hier ligt al het gevaar.
dat is ook zo. En dat is voor sommige mensen is dat heel raar als je... Maar er zijn nog golfscholen, als je golfschool Gent, Wijnvelden is ook zo. Als je op die banen komt, de spelers die daar eigenlijk hun ronde succesvol kunnen afwerken, die kunnen eigenlijk wel een beetje golfen. Want ja, ik ben al eens komen kijken naar zo'n golfregelsessie in de praktijk. En daar begin ik altijd met te zeggen, op een golfbaan, hè, je hebt verschillende gebieden, algemeen gebied. En je kan van alles tegenkomen. Je bal kan buiten de baan vliegen. Je bal kan in een geel strafgebied, in een rood strafgebied, in een bunker. En als voorbeeld bij Golfclub de Wijnvelde heb je al die miserie gewoon op hole 1 al. Dus als je daar al scoort, ja, dan heb je al heel veel obstakels overwonnen. Wat dat interessant maakt, deze shot is niet zo moeilijk. Het is maar gewoon 75 meter midden green. Maar 5 meter links, 5 meter rechts is altijd miserie. Ja. Interessant.
Ja, dus dat maakt het ook uitdagend. Ja.
Dus jij zou dan kiezen voor nooit meer strafslagen?
Als je de spelers echt wilt belonen en je wilt het echt heel... Okay. Doe maar wat op, dan zou ik gewoon alle strafslagen afschaffen. Maar dat is niet aan de orde.
Okay. Misschien moeten we het eens hebben over... er zijn een aantal specifieke regels of gewoontes, gebruiken die van toepassing zijn, specifiek in de winter. De periode waarin dat we nu ingaan. En je hebt zo'n paar topics voorbereid waar je eigenlijk als speler van kan profiteren om het jou makkelijker te maken of ook om de baan te beschermen tijdens de winter.
Ja, het is een beetje... Er bestaat niet zoiets als winterregels, dat bestaat niet. Maar er zijn natuurlijk een aantal situaties in je golfspel die in de winter frequenter voorkomen dan in de zomer. Bijvoorbeeld, ik noem maar een ingebedde bal. Ja, in de zomer moet dat al van heel hoog komen. En als de grond droog is, heb je dat bijna niet. In de winter, als het de baan drassig ligt, ja, heb je een ingebedde bal. En voor een ingebedde bal krijg je een free drop. Mocht je vrij uitwijken in het algemene gebied. En dat is misschien wel interessant om te weten. Wat is het algemene gebied?
Ja.
Het algemene gebied is eigenlijk het gebied van de golfbaan. Alles behalve de putting green, de teeing area, de strafgebieden en de bunkers. Maar dat impliceert dat dat ook de rough is. Dus de rough is het algemene gebied. Dus een bal die ingebed is in de rough, daar moet je ook voor vrij uitwijken. Wat dat vele spelers meestal niet weten, die denken allemaal embedded bal, dat is alleen maar op de fairway. Dat is dus niet zo, dat is in het gehele algemene gebied. Dus goed om weten, dat is geen rough niet.
Ja. Dat is al een goede tip.
Ja. En uitwijken, dat is heel simpel. Je kiest een punt direct achter waar de bal ingebed is. Ja. Dat is je referentiepunt. En dan dropt je een bal binnen één clublengte.
En mocht je die bal dan schoonmaken?
Mocht die bal schoonmaken. En je mocht ook dat putje repareren voordat je verder speelt. En dan dropt je een bal binnen één clublengte. En je kunt verder zonder strafslag al.
Ja.
Kijk eens.
Top, hè? Ja. Maar dus voor veel mensen is dat soms nieuw als je dat uitlegt. Dat ook in de rough is. Die zit in het volledige algemene gebied. Ja.
Okay.
Huh? Wat we dan ook hebben, dat is wat dat helemaal nu ingeburgerd is, dat is de preferred lies, hè, het plaatsen. Als je baan heel drassig ligt en je een bal rolt en die hangt vol modder, dan hebben we de situatie dat we zeggen, van we noemen dat preferred lies, vrij plaatsen. Daar is de uitzondering wel, dat is alleen mogelijk in het algemene gebied, maar op dat deel van de baan dat gemaaid is op fairway hoogte of lager. Dat betekent zowel de fairway, maar ook de fringe rond de green maakt daar deel van uit.
T-box?
Ja, T-box is een andere zone. Maar ja, dan mocht je een bal sowieso op tieën. Dus dat maakt op
maar
zich
een T-box van een andere hole bijvoorbeeld?
Als we spreken in de regels over de afslagplaats, dat is alleen de afslagplaats van de hole die gespeeld en u persoonlijk. Ja. Als je zegt, ik slaag van 58 of van 63 af, dan is dat uw afslagplaats en alle anderen maken deel uit van het algemene gebied.
Okay.
En wat is daar de beperking op? Dus één, het moet zijn op het kortgemaaide gras, dus fairway hoogte of lager. En ja, je referentiepunt, dat is waar de bal ligt. En dan mocht je verleggen. En dat is een beetje, variabel per competitie. Meestal wordt gebruikt 1 scorekaartlengte. En ja, die scorekaart mag opengevouwen worden.
Daar is soms ook wel eens discussie over. Of dat hoorde ook wel.
Ja, alleen de korte kant, alleen de lange kant. Ja, je mag die scorekaart openvouwen. En in de regels, bij de voorbeelden staan 15 centimeter. Maar het gebeurt dat ook tot 1 clublengte gaat. Ja. Wat is daar belangrijk? Dat de fairway maakt deel uit van het algemeen gebied. En als je vrij uitwijkt met de preferred lies, dan moet je bal ook getropt worden in het algemeen gebied. Ik hoor al wel eens verhalen van mensen die dan op de fringe liggen, net naast de green, en die dan de bal markeren en dan zeggen van, 1 scorekaart linken, nu kom ik op de green terecht. Wordt aangekondigd als dat is een trucje om je positie te verbeteren. Ja, ja. Ja, dat is inderdaad een trucje om je positie te verbeteren, maar dat is tegen de golfregels. Uw bal moet in het algemene gebied blijven, dus mag niet op de green terechtkomen. Okay. Wat we in de winter ook veel tegenkomen, dat is natuurlijk zeker nu tijdelijk water. Hè, ja. Dus ja, dat is, tijdelijk water is een van de vier situaties van in een abnormale baanconditie.
Ja. Vanaf wanneer wordt dat geïdentificeerd, tijdelijk water? Want hè, soms kom je zo eens, wandelen zo, en dan kom je de fairway en je voelt met je voet, door een stap te zetten, dan zie je zo precies wat water.
Ja, ja. Dat is voldoende.
Dat is voldoende. Okay.
Dat staat in de regel, vanaf je voet neerzet en je ziet dat er water rond je schoen komt, dan is het mogelijk spreken van tijdelijk water, ook als je bal uiteraard in tijdelijk water ligt.
En van daaruit moet je eigenlijk dus mogen... De...
Ja, dus dan zoek je eigenlijk een plek. Het is natuurlijk altijd... Je moet het dichtstbijzijnde punt zoeken voor volledig uitwijken, is in 2019
dus ook je stance, gewoon met je voeten in het water staan, maar je bal ligt er niet en dan mag je ook uitwijken.
Ja, ja, ja. Dus ofwel voor je stand, voor de ligging van je bal, of voor je swing. Nou, je swing is dan deel uit waar je bal ligt.
Ja.
En dan moet je een plek zoeken waar geen last meer, waar het tijdelijk water niet meer... nog uw stand, nog de ligging van uw bal hindert. En dat is uw referentiepunt. En daar binnen één clublengte mocht u een bal droppen. En verder. En dat is allemaal zonder strafslag.
Oh ja, zie, dat kan. Hè. Stel, als je aan het spelen bent, je komt daarin terecht, kun je al misschien wel een voordeel daaruit halen, als je de regels dus een beetje goed kent.
Ja, dan, wat dan misschien daar ook minder geweest. Dus je moet natuurlijk ook altijd, mag nooit dichter bij de hole. Hè. Dus je moet het dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken. Hè, in het Engels is dat nearest point of complete relief. Uh-huh. En dat wordt dikwijls verward met het easiest point. Uh-huh. Dus iedereen kiest altijd het voor zichzelf beste punt, maar dat is niet de bedoeling. Uh-huh. Er is maar één dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken dat je mocht kiezen. Maar dat kan ook nooit dichter bij de vlag zijn dan waar uw originele bal lag. Uh-huh. En wat dan misschien mensen niet weten, dat telt nooit voor uw speellijn, tenzij op de putting green. Dus als zelfs op de putting green tijdelijk water tussen uw bal en de vlag ligt, ook al staat dat er niet met uw voeten in, ligt uw bal erin, ook dan mocht je vrij uitwijken voor die plas, omdat dat tijdelijk water is op uw speellijn. Maar dan moet uw bal op de green liggen.
En ook niet dichterbij.
Ja, ook nooit dichterbij.
Maar dat is soms een moeilijke situatie, toch? Hè? Want greens hebben een bepaalde shape vaak.
Ja, maar dat mag ook buiten de green zijn. Dus het dichtstbijzijnde punt kan buiten de green zijn, maar in dat geval is het niet droppen, maar moet je bal ook plaatsen.
Ja. Oké, okay, dus dan mogen we plaatsen en dan zouden we eigenlijk met een chip kunnen overblijven in plaats van met een put.
Ja, voilà. Ja, ja. Maar het is niet van, ik kies daar een plekje daar, want dan kan ik chippen. Nee, het blijft het dichtstbijzijnde punt waarin dat de plas die op je speellijn ligt
absoluut,
niet meer...
Absoluut, maar ik denk na over die vorm van die greens zijn soms toch zodanig en niet altijd, ook niet heel groot, als er dan tijdelijk water is, dat je niet op de green zelf geen mogelijkheid hebt om die uitwijking te vinden.
Dus als je op de green zelf niet, dan mag dat buiten de green, maar dan moet je daar je bal plaatsen en dan kun je ook een ander shot. Maar als je dat weet en je ziet van, ik lig hier, ik zou wel kunnen putten, maar als ik heb recht op een vrij uitwijken. Ja, en als ik dat doe, dan is mijn dichtstbijzijnde punt hier op de fringe en ik kan chippen.
Ja.
Lijkt me dat dus, als je de regels daarvoor kent, kan u dat dus ook weer helpen. Wat hebben we de winter ook voor? Dat er gespeeld wordt op wintergreens. En dan is de vraag ook dikwijls... Ja, de wintergreen, wat als mijn bal dan doorrolt op de zomergreen?
Ja, wat dan?
Ah ja, voilà, op de zomergreen. Voilà, dank u ook. De zomergreen in dat geval is een verkeerde green. En zoals dat we weten in de golfregels, mocht je van een verkeerde green niet spelen. Zowel als je bal erop ligt, zelfs als je er met je voet moet opstaan. Dus de zomergreen, in het geval dat er op wintergreens gespeeld wordt, is de zomergreen sowieso een verkeerde green, waar je niet mocht van spelen.
En wat is dan de ruling?
Dichtstbijzijnde punt zoeken buiten de green, referentiepunt zoeken binnen één clublengte, bal droppen en verder gaan.
Oké. Zonder strafslag?
Uiteraard.
Amai. Ja. De regels, hè. Ja, je moet ze kennen, hè. Dat is duidelijk. Ze kunnen dus echt wel in uw voordeel, kunt ze in uw voordeel gebruiken. Want ik kan me nog herinneren, wat ik vroeger speelde, kwamen we nog wel eens wat konijnengaten tegen. En dat was toch ook als je dan de merken van, dat het dier daar gegraven heeft en dat je die sporen kunt terugvinden, dat je daar dus eigenlijk ook je voordeel zou kunnen uithalen als je met je stand daarin
staat. Maar
is dat
niet veranderd?
Dat is, vroeger moest het zijn van een gravend dier. Ja. Sinds 2019 hebben ze dat aangepast naar gewoon een dier. Dus mensen gereden die misschien de tv-beelden waarop de tour referees komen en die dan konijnenkeutels beginnen zoeken om te kunnen bewijzen dat dat gat aan die boom wel degelijk van een konijn is en niet van... Allee, die fout, dat hebben ze er allemaal uitgehaald.
Ja, okay.
Het is een gat gegraven door een dier.
Ja.
Dus dat mag even goed een put zijn die een hond gegraven heeft. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Dus
zelf snel een gat graven is geen optie.
Nee,
integriteit van de speler.
Ja, want dat staat in het Engels, is dat een animal is the member of the animal kingdom except humans. Staat erbij, dus...
mooi omschreven.
Mooi, ja. Mooi. Dus ook dat is gecoverd. Maar dus inderdaad, mond
open. Maar heb
ik het
juist voor dat het nu, dat je er, als je er met je voet op staat...
Dat is een uitzondering die comité's of wedstrijdcomité's mogen invoeren. Puur volgens de golfregels heb je voor bijvoorbeeld een molshoop, heb je sowieso vrij uitwijken voor zowel de ligging van je bal, je slag die je wilt doen, als voor je stand.
Ja.
Maar een comité mag een beperking opleggen dat die vrij uitwijken niet geldt voor het innemen van de stand. En dat is bijvoorbeeld... het geval in de hardcard, de permanente lokale regels van de Koninklijke Belgische Golffederatie, die van toepassing zijn op alle federale wedstrijden, maar ook waar we straks over hadden, interclubs
en ook
worden
bij
gespeeld.
Ons. Ook alle regionale wedstrijden van Golf Vlaanderen worden ook gespeeld onder de hardcard.
Onder de hardcard, dus daar is ook, heb je geen vrij uitwijken wanneer een molshoop uw stand hindert. We moeten het maar weten.
Ja. Kunnen we dat ook ergens allemaal oefenen, zo, die regels? Of toch,
Er zijn twee manieren om de golfregels te oefenen. Eén, dat is in uw eigen club. De mensen die met regels bezig zijn, daarover aanspreken. Er zijn veel clubs, heb ik recent nog vernomen, die allemaal wel regelwandelingen, golfregels in de praktijk organiseren.
Ja.
Dat zal misschien in de winter nu wat minder zijn. En dan komen we natuurlijk uiteraard bij onze app terecht. Voelde hem aan.
Mooi
voorzet. In onze app kan... Dat is heel tof gemaakt, want dat is met tekeningen bij. Meer keuzevragen, kun je een aantal vragen kiezen. Eigenlijk aan te raden voor iedereen om zo de winter... Je zit in de zetel en denkt, laat ik mij nog eens even... En zo kom je altijd wel situaties tegen dat je denkt van, tja, dat wist ik niet.
Ja, dat is een goed moment om je regels nog eens op te frissen. Hè?
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Zeg, en wat doen we eigenlijk met... Je hebt natuurlijk heel veel mensen die graag competitief willen spelen. En ja, die regels zijn daar natuurlijk wel heel belangrijk. Maar je hebt ook heel veel mensen die golf spelen, omdat ze het ook een aangename beleving vinden.
De golfregels zijn uniform in heel de wereld en gelden zowel voor competitieve als voor recreatieve rondjes.
Wel, maar daar zit toch ook iets, vind ik, dat is mijn persoonlijke mening, dus ik wil hier totaal geen stelling in nemen van, maar we spelen professionele wedstrijden quasi op dezelfde manier dan dat recreatieve wedstrijden worden gespeeld. En soms stel ik me daar toch soms de vraag bij van, is dat voor het fun-aspect, is dat dan zo hard van belang dat al die regeltjes daar...
De regels geven u de mogelijkheid om elke mogelijke situatie die je op een golfbaan tegenkomt, om die te behandelen. Maar als jij met vier kameraden op de golfbaan op de zondagnamiddag gaat spelen, en uw bal ligt niet goed en je legt die bal beter... Who cares, denk ik dan.
Maar vind je dat dan een probleem?
Als het recreatieve ronde is en iedereen amuseert zich voor mij, als let's have some fun. Hè.
Ah ja, tuurlijk, dat is ook belangrijk.
Maar op het moment dat we natuurlijk denken van, ik ga en fun, maar nu heb ik ook nog een goede kaart gespeeld, dus nu ga ik ook nog mijn handicap willen doen zakken. Oké, dat is de lijn die we overschrijden. Recreatieve rondjes, je moet niet beginnen met een bal gooien. Allee, maar ik bedoel maar, ligt in een slechte situatie, mannen speelt...
Maar daar komt ook wel die integriteit van de speler toch ook wel naar voren. Maar om die integriteit goed te kunnen toepassen, moet je ook een basiskennis hebben van de regels. Want anders, als je dat al niet meer meeneemt, dan is dat voor misschien een startende golfer van, ik doe zelfs niet meer mee met wedstrijden en ik speel gewoon mijn fun-rondje.
Ja.
Dus we hebben daar wel nog altijd een rol, denk ik, te spelen om die... toch de basisregels toch zo goed mogelijk...
Het biedt ook gewoon structuur. Hè, en het zorgt ervoor dat iedereen... hetzelfde spelletje speelt, ook al is het een recreatieve wedstrijd. dat iedereen...
Maar voor de beginnende golfer denk ik dat je dat echt wel kunt beperken. Want ja, als je de echte, de complete rules neemt, ja, dat is voor niemand... dat is alleen... dat is voor scheidsrechters is dat de Bijbel en voor andere spelers is dat... Pff. Maar ik denk voor een beginnende golfer, als je van een beginnende golfer de basisregels kunt meegeven, aangevuld met wat dat veel belangrijker is voor de beginnende golfers, is de etiquette.
Ja.
Hè, dan beginnende golfer aangeleerd wordt van een vlot spel. Waar zet ik mijn golfzak? Repareer je pitchmarks en probeer vlot te spelen.
Ik denk dat dat vooral ook van belang
is. Dat is heel belangrijk. Dat is gewoon... Ja. En eens dat je in het spel meer en meer ervaren wordt in het spel, ja, dan komen er ook in situatie, komen de regels en weet ik van... Maar in het begin, ik ben al een voorstander van let's have some fun en laat de mensen golfen. En iemand die begint te golfen en die heeft handicap 50, 45, laat iedereen zich amuseren, laat iedereen golfen zoveel mogelijk als het kan. Ja. En die golfregels en heel strikt toepassen, ja, doe dat als je voor prijzen speelt of in competitieve wedstrijden speelt voor uw handicap of voor echt rangschikking te bekomen, ja, daar heb je regels nodig, want iedereen moet daar de gelijke kansen hebben.
Ja.
Maar partie plezier onder kameraden, ik zeg niet dat je het te bond moet maken. Maar,
maar tempo is wel...
Maar het tempo is
een
heel belangrijke
etiquette is inderdaad, hè, want dat draagt wel bij dat je gewoon een goed verloop hebt van iedereen op die een dag.
Leert een beginnend golfer wat etiketten is en leert die, als je een bal buiten de baan is, wat moet je doen? Als een bal daar in die plas, in dat meer, in die beek terechtkomt, wat moet ik doen? En als ik een bal niet kan spelen, wat is een onspeelbare bal? Als die die basisprincipes al heeft, dan...
Ja, want dat vind ik inderdaad wel de wijze. Als je beginnende golfers in de club hebt, kan ik ook vanuit ervaring van vroeger wel spreken, een regelwandeling of een wandeling over de baan en al een aantal situaties toelichten dat hier op die baan van toepassing zijn... Dat geeft veel meer dan soms...
Maakt het veel tastbaarder.
Ja, dan een vraag lezen en eigenlijk de context niet goed begrijpen van die vraag. Of dat ontbreekt dan soms aan de context. Maar dan is zo een
Het is processie. Wel wat we bij Golf Vlaanderen ook doen, bij de opleidingen van initiator en instructeur. Vroeger de golfregels. Hè, want ik gaf dat vak dan de golfregels. Ja, dat was in een zaal en een presentatie, een 3 uur durende PowerPoint-presentatie. En dat was allemaal netjes en correct. Maar we zijn sinds een jaar of 2 overgeschakeld op. We doen dat ook met die mensen, gewoon op de baan, in de praktijk. En je legt dat uit. En dat is gewoon, en dan kun je veel interactiever. Dat is een veel toffere situatie om die mensen zo de regels aan te leren. En je kunt ook een keer vragen, wat zou je doen?
Ja.
Het is veel interactiever en dat blijft gewoon veel beter hangen. We doen dat ook met de leerlingen van de topsportschool. Ga ik 2 keer per jaar langs om een beetje te fine-tunen. Maar dan loopt je met die spelers rond en dan... Je legt wat situaties uit, je laat ze zelf acties ondernemen. En als ze daar een actie, en ze doen dat goed, of ze doen dat fout en ze worden gecorrigeerd, dat blijft bij. Dat is,
Dankjewel voor de toelichting, Danny. Ik denk dat het heel interessant was en dat de mensen er zeker iets van gaan opgestoken hebben. Maar misschien hebben de mensen thuis, de kijkers, de luisteraars, ook nog vragen. Dus ik dacht, de Tea Time Win. We maken ervan Vraag het aan Danny.
Tea Time Win.
Heb jij thuis nog een vraag over de golfregels? Vraag het aan Danny en stel jouw vraag via podcast@golfvlaanderen.be. Uit alle inzendingen gaan wij 1 iemand loten die de exclusieve Tea Time golfballen kan winnen. Bedankt, Danny, voor deze toelichting en om hier vandaag aanwezig te zijn in de podcast. Dat brengt ons bij het einde van aflevering 24. Als je het een leuke aflevering vond, dan nodig ik je graag uit om te abonneren via jouw favoriete podcastkanaal. Dat kan Spotify, Apple Podcasts of YouTube zijn. Heb je andere leuke ideeën of feedback voor de podcast, dan kan je dat ook altijd mailen naar podcast@golfvlaanderen.be. En heel graag tot de volgende keer.